tweede avond over de grote lijn van het zevende zegel. En je weet, dat is een raamwerk. Nou is er een vraag binnengekomen. Voor het vergeet zal ik die eerst beantwoorden. U bent vrij om vragen te stellen en ook om ze in te sturen. De volgorde dat de eerste zonen Gods tevoorschijn komen en dan Belial overwonnen wordt, komt bij mij onlogisch over. Lijkt mij dat de zonen Gods op hun weg naar het volle zoonschap als laatste hindernis Belial overwinnen, alvorens ze het volle zoonschap bereiken. Dat laatste is waar en dat eerste is ook niet vreemd. Ik zal het je uitleggen. Het zijn twee aspecten. Ten eerste, het passeren van Belial hebben we gezegd, dat is de laatste fase die leidt, zeg maar, tot volledige late regen en zoonschap. En dat gebeurt bij de eerste bazuin. Dat is één. Dus dat klopt, dat je zegt, die moeten we passeren, die moeten we voorbij. Wat daarna gebeurt, is dan je misschien ontgaan, maar dan is het zo dat Belial en Apollyon tezamen als antichristelijke geest in een afgevallen zoon Gods komen. De antichrist. En hierin is Belial, heb ik gezegd, de strijder. Dat is zeg maar de hoofdgeest, om het zo maar te zeggen. Als je zegt, waar vind ik dat? Openbaring 13 geeft dat bijvoorbeeld aan. Maar in al die studies, al het denkgedeelte over Belial, daar kom je dat ook in tegen. Dat aspect. Nou, en dat gaat dan op naar de slag bij Harmagedon. Die hadden we nog niet gehad vorige keer. En vanavond ook nog niet, maar wel even in het raamwerk. Dus dat is eigenlijk even een antwoord op die vraag. Het laatste klopte. Alleen je moet even doordenken dat als Belial gepasseerd is, dan gaat hij een zoon te pakken zien te krijgen. En dan probeert hij zich ook een leger, en dat lukt, en ook een gemeente te verzamelen. En dat is de antichristelijke gemeente. Die komt te staan tegenover de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat is even naar aanleiding van die vraag. Ik denk, voordat ik hem vergeet, dan is die beantwoord. Staat los van vanavond, dus nu beginnen we. Voor het gemak, dan kun je dat controleren, even de voorgaande punten van de vorige avond. Even samengevat, kort. Het waren er zes. Allereerst, de openbaring van de eerste zonen Gods. En dat kan je makkelijk onthouden, want dat is bij de eerste bazuin. Het tweede waar we het over gehad hebben. Dat is de openbaring van die antichrist. En dat is bij de tweede, derde bazuin. Terwijl er ondertussen, dat zeg ik erbij, meer zonen Gods openbaar komen op de prediking van die eerste zonen, bij de eerste bezuin. En die golven van zonen Gods, dat gaat door, tot en met de zesde, zevende bezuin. En daarna nog wel, maar dan weer op een andere manier. Goed. Dus punt 1 en 2, die werken door naar volheden Gods. En het gevolg is punt 3. Omdat er nu absolute duidelijkheid is in denken, omdat grijs niet langer mogelijk is in denken en in leven, gaat Babel ten onder. Dat wil zeggen, de schemertoestand in het denken van mensen wordt afgebroken. Dat is de ondergang van Babel. Punt 3. Die twee volheden leiden dan ook tot een confrontatie met elkaar. Dat is punt 4. Daar zie je dat de twee getuigen zich laten doden. En je zag vervolgens dat zij de dood overwinnen. Dus, de macht van duivel en dood over de gemeente wordt dan volledig teniet gedaan. En op dat moment beërft de voltallige gemeente de heerlijkheid Gods. En dat vind ik ook, ja, dat is logisch. Het logische gevolg hiervan is punt 5. Dat Christus komt in de zijne, maar nu ook met de zijne. Dus dat is de wederkomst van Jezus Christus. Wat er over deze punten niet door elkaar gehaspeld wordt, dus zet ze alsjeblieft op een goede volgorde. Want ik hoor nogal eens wat, ook in onze kring. Dat ik denk, nou, het staat niet op rij, geloof ik. En we zijn er toch op uit om in ieder geval allereerst alles op rij te hebben. Punt 6 is dan de opname van de gemeente. Ik zeg nog even bij punt 4, de voltallige gemeente, daar horen ook bij de zielen onder het altaar. Die riepen bij het vijfde zegel, hoe lang nog? Tot het getal der getuigen vol zal zijn. Ja? En hier, bij de twee getuigen, is dat getal vol. En ze overwinnen de dood en de voltallige gemeente beërft de heerlijkheid Gods. Punt 4 was dat. 5 wederkomst van Christus. 6 de opname van de gemeente. En dan zeg ik heel snel, 4, 5 en 6 vormen met elkaar de eerste opstanding. Dat is denkwerk. Goed. Dat was de vorige avond. Nu komen we aan deze avond. Dus nu gaat het wat minder snel. Nu krijgen we weer een aantal punten waarin we het dus af zullen ronden. We gaan dus door met punt 7. En dat is de, zou ik zo willen noemen, de occulte transformatie van de antichristelijke gemeente. Transformatie betekent vormverandering, hè? Goed. In punt 6 zien we de volheid van de gemeente en de opname. En hierop volgt, zoals gewoonlijk overigens, weer een reactie van de antichristelijke gemeente. En dan kun je eigenlijk wel raden wat er hierop volgt. Gewoon even in de termen. Ook een volheid, tussen aanhalingstekens, en ook een opname. Ja. Nou, deze volheid bestaat uit vreselijke dingen. Die kan je lezen bij de 7 schalen der gramschap. Want de ware aard van de duivel komt helemaal tevoorschijn. En dan worden 7 schalen der gramschap uitgestort. Waarover? Wat denk je? Over de mensen? Die hem volgen, juist. Prima. Die 7 schalen der gramschap worden uitgestort over de antichristelijke gemeente. En je vindt ze, even voor de plaatsbepaling in de Bijbel, in Openbaring 16. Die duistere machten komen tot volheid in mensen in wie ze werken. Mensen die zich met hen verbonden hebben, krijgen deel aan de plagen waarvoor de zonen Gods gewaarschuwd hebben. Kom tevoorschijn, trekt uit opdat je niet deel hebt aan zijn plagen, staat er. Mensen die zich met hen verbonden hebben en verbonden gebleven zijn op die tijd, krijgen deel aan de plagen waarvoor de zonen Gods gewaarschuwd hebben. En de hele zaak wordt tot het uiterste, dat is die volheid dan, tussen aanhalingstekens, wordt tot het uiterste opgedreven in mensen. Zo ver dat ze lichaam en aardse zaken ook achter zich laten. Het aardse kan hun ook niks meer schelen. En in een geweldige seance stelt die antichristelijke gemeente zich op. Nou, daar hebben ze aardig wat. Al het occulte is door de antichrist bij elkaar gehaald. Dus als ik dat op een hoop heb, dat bij elkaar hebt, nou, dan kan je ook het super occulte verwachten. Maar zoals het occulte geen stand houdt, zo houdt ook het super occulte geen stand. Want het is buiten God, het is buiten het leven. Alleen het lijkt voor het gezicht wel dat het goed is en wel dat het stand houdt. Goed, deze gemeente stelt zich op. Ze trekt de hemel in. De lucht. Hoe weet ik dat? Omdat het in Openbaring staat. Als het gaat om bijvoorbeeld de 7e schaal, der gramschap, dan staat er, deze werd uitgegoten in de lucht. Ja? Ze trekt de hemel, dat wil zeggen de lucht in, om de gemeente van Jezus Christus daar te ontmoeten. Een laatste poging is het om het werk van Jezus Christus met zijn gemeente alsnog te doen keren. Nou, dan staan er dus, laten we het maar in het beeld zeggen, twee legers. Dan staan er twee gemeenten opgesteld. En dan volgt punt 8. De slag bij Harmagedon. Nou, nu beide legers opgesteld staan, leidt dit dus tot de slag bij Harmagedon. Daar is aan vooraf gegaan de opname. Ja, inderdaad, die is voor de slag bij Harmagedon. Daar is aan vooraf gegaan die occulte transformatie, ook een opname. En nu staan ze tegenover elkaar in de lucht. En daar hebben dus mensen die op aarde leven, want zo is er een hele hordes leven nog op aarde, die hebben daar geen benul van. Die denken, nou, vreemde dingen gebeurd, maar ze zijn nooit met die dingen bezig geweest. Nog met de goede, nog met de verkeerde kant, dus die leven gewoon door. Goed, dat moet je ondertussen je voorstellen. Dat je niet denkt dat het hier op aarde dan leeg is. Maar er zijn nog horde mensen, want die gaan namelijk ook nog hersteld worden. En ook nog tot bekering gebracht worden. Goed. Dit leidt dus tot de slag bij Harmagedon, zei ik. Een strijd tussen Jezus Christus zelf en de antichrist. Jezus gaat voorop. Hij is de ruiter, we hebben dat gezien bij het eerste zegel. Daar zagen we de ruiter op het witte paard in Openbaring 6 vers 1. En nu zien we achter hem, wat zien we achter hem in Openbaring 19 vers 14? Ruiters op witte paarden. En daar in Openbaring 19 vers 15 tot 19 denk ik, daar zie je ook dat hele gebeuren even beschreven. Goed, Jezus gaat voorop. Met achter hem de ruiters op witte paarden. De antichrist doet hetzelfde. Ja, want die doet toch alles na? Die gaat ook voorop. Met achter hem zijn volgelingen. En het eindresultaat is duidelijk. Daar hoeven we niet lang en breed over te praten. Want dat staat bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Hem zal de Heere Jezus doden door de adem van zijn mond. Nou, denk je dat hij zo doet en dat ze dan omvervallen? Ja, er zijn mensen die religieus nog steeds zo denken. Ik denk de adem. Nee, ik denk dat er woorden uit zijn mond komen. Want er zijn altijd, heeft hij machtswoorden gesproken. Dus Jezus spreekt een machtswoord. En terwijl hij dat machtswoord spreekt, zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, maakt hij machteloos door zijn verschijning. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Dat staat erachter. Door de adem zijns monds. En machteloos maken door zijn verschijning. Nou. Openbaring 16 vers 17. En 19 vers 19. Daar staat dezezelfde strijd beschreven. Het is een strijd in de geestelijke wereld. Jezus zelf neemt het voortouw. Hij komt dus zelf nogmaals oog in oog met de antichrist. Hij spreekt een machtswoord en ontwapent hem zodoende. En dat is, mensen, het einde van het hele antichristelijke gebeuren. Afgelopen. Uit. Op dat moment. Dat zie je niet meer en nooit meer vanaf dat moment terug. Dat is de slag bij Harmagedon. Dan kom ik aan punt 9, wat zou dan aan de orde zijn? Als je meedenkt. Ja, precies, het duizendjarig rijk is dan aan de orde. Want ik had net over al die mensen die nog op aarde waren. Dus aan de orde is het herstel van de hele schepping nu. Van de ganse schepping. En mensen die nu zeggen, we moeten nu de ganse schepping herstellen. Daar snap ik dus niks van. Ja, wel op de duur. In deze geleding. Maar er zullen toch eerst de zonen tevoorschijn moeten komen. Daaraan gaat vooraf. Dat weet je wat eraan vooraf gaat, die punten. En dan daarna de slag bij Harmagedon. En dan gaat de schepping, de hele schepping, hersteld worden. Wat moet de gemeente daarvoor doen? Denk eens even na. Ja, mooi. Maar waar zaten ze? Dat op vraag. Ja, dus wat moeten ze doen? Ja, ze komen weer. Op aarde. De gemeente komt weer met Jezus Christus uit de hemel op aarde. En daar beginnen zij het duizendjarig rijk. Dat bepalen zij. Ja? Door wat zij dan gaan doen. En dat duurt 1000 jaar. Dus? Symbolisch getal. Kan. Weet niet. Ik denk, dan ga ik even in tijd denken, hè? 1000 jaar. Ik denk, hele fijne dingen die je nou meemaakt, hè? Die vliegen voorbij. Dus ik denk nou even in eeuwigheid, als ik daarover moet denken. Vandaar dat ik met symboliek dan weinig uit de voeten kan, dus, maar je mag het zo noemen. Ik denk, als men zo bezig is, in zo'n ruimte, zo royaal, zo over de hele wereld gaande, dat die tijd die vliegt, er is misschien, zou er nog tijd zijn? Zou er nog iemand zijn, jongens, het is nou 6 uur, we moeten nou toch nodig? Zouden de mensen nog met die agenda zo rondlopen zoals tegenwoordig? Gelukkig niet, joh. Stel je voor dat Jezus agenda aan zou leggen van al die mensen. Dan gaan we structureel plan bedenken hoe we dat allemaal zullen gaan doen over de hele aarde en wereld. Dat heeft hij nooit bedacht. Nou, ik probeer een inblikje te geven over hoe ik daarover denk. En een beetje hoe ik denk dat het zal gaan. Maar het leven, dat is een tweede. He? Dan zullen we erbij zijn. Goed. Het duizendjarig rijk volgt dus op de slag bij Harmagedon. En ik zei er straks, aan het antichristelijke gebeuren is een eind gemaakt. Wat is er met de Satan gebeurd? Die is vastgezet. Waarom kon die tussendoor? Dit is even tussen. Waarom kon die nou vastgezet worden? Ja. Ja, bijna. Nog even verder. Dus hij was in zijn rijk niet meer de hoogste, snap je? En hij is nu de hoogste. Dus je kan nu Satan niet binden. Nou, denkertje is dat. Als het te moeilijk is, dan schuif je het maar opzij. Maar dan is hij ondergeschikt. En dan wordt hij gebonden en dan komt hij in zijn eigen gevangenis in de afgrond. Nou, als dat gebeurd is, dan snap je dat er niets meer is wat vrij kan opereren in negatieve zin. Dan regeert de hele verheerlijkte gemeente met Jezus Christus 1000 jaar, staat er. Om alle dingen weer op te richten. En hoe gaat dat in zijn werk? Nou, bijvoorbeeld overal waar zich machten der duisternis in mensen verschansen. Overal waar iets openbaar komt, daar zijn wij bij. Met alles van de Heer tot onze beschikking. Veel meer dan nu. Met verheerlijkte lichaam, moet je voorstellen. Dus je hoeft niet meer te denken, hoe zullen we nou daarheen reizen? Of laten we eens een keer, man, dat is een groot geestelijk pretpark, is dat? Ja, maar dan wat anders wat we nu onder een pretpark verstaan, voor de duidelijkheid. Mensen die dan nog leven op aarde, kunnen dus bevrijd worden. Worden tot bekering gebracht. Kunnen tot een volheid gaan komen. Nou, dat is een heerlijke periode, mensen. Waarin al het negatieve van heel de aarde verdwijnt. Een herstel van alle schade. Een wederoprichting van alle dingen. Prachtig. En je vindt dat beschreven in Openbaring 20, vers 1 tot 6. We komen op die punten. Het is nu het grote raamwerk, dat begrijp je. Daar komen we allemaal minimaal 1 of 2 avonden op terug. Want er is nogal wat te zeggen over het duizendjarig rijk. Als je dat tot in de finesses over gaat denken en gaat neerzetten. Nou, ik beloof je, dat gaat komen, zonder meer. Alleen nu bepaal ik me hopelijk weer bij het raamwerk.
Al die mensen die op aarde kunnen, ja. Die allemaal voor het goede kiezen. Want je zegt, want ze kunnen.
Ja, die gaan niet allemaal voor het goede kiezen. Nee, voor de duidelijkheid.
Er is geen negatieve invloed.
Nee, maar moet je luisteren, nou ga ik heel streng doen. Dan zeg ik, daar komen we terug op het moment dat we het behandelen. Want anders kan je over 1000 jaar, over kinderen, je kan over heiliging, je kan zoveel vragen erover stellen. Dat gaat allemaal komen als ik denk in 3 avonden het 1000 jaar rijk behandel. En dan komt die vraag ook aan de orde. En als je dan niet voldoende antwoord hebt gehad, dan kom je weer. Ja? Goed. Dat is 1000 jaar rijk. Wat moet er daarna nog gebeuren, denk je? Als je nou een beetje meedenkt in de lijn. Kijk of het lukt. Precies. Er is nog steeds een dodenrijk. En daar zitten heel veel mensen die Jezus Bijvoorbeeld? Nog nooit ontmoet hebben, nog nooit van gehoord hebben. Om maar een paar voorbeelden te noemen van mensen in het dodenrijk op dat moment. Je hebt daar de lichtzijde en je hebt daar de duistere zijde. Satan zit er gebonden en wel. En met hem, wat denk je? Na het duizendjarig rijk dus, nu na het duizendjarig rijk. Heb je gelijk een antwoord op die opererende machten die er nog zijn. Na het duizendjarig rijk zit daar het hele leger van Satan in zijn eigen gevangenis. En de dood die heeft de opdracht om dat vast te houden en vast te houden. Maar die is nou de hoogste baas geworden. En die moest altijd vasthouden, maar hij is nou hoogste baas. En dan treedt Jezus het dodenrijk tegemoet met zijn heerschaar en met zijn leger, met zijn gemeente. En dan zien we iets heel opmerkelijks gebeuren. De dood is een heerser en geen strijder. Dus wat moet de dood doen als daar dat hele ganse gemeente in volheid die situatie betreedt? Wat moet de dood dan doen? Het? Juist, heel goed, heel logisch doorgedacht. In feite. Dan gaat hij, en dan staat er in de Bijbel, de Satan wordt dan losgelaten. En wel eens gedacht dat de Heer dan ineens de Satan weer losliet of zo. Toen we nog in die oude gedachten zaten. Toen zeiden we, ja, de Satan wordt losgelaten, maar er staat niemand bij die hem loslaat. Maar als je goed denkt, als hij in de gevangenis zit, onder de dood, dan is er maar één die hem los kan laten. En dat is de dood. Dus als die dood na duizend jaar rijk dat hele leger in zijn kerkers heeft, dan kan niemand voor hem strijden en dan opent de dood haar kerkers, haar poorten. En laat Satan vrij met hem zijn demonen en geeft hen de opdracht, vang dit voor mij op. Ja? Daar gaat dat leger uit het dodenrijk door en door occult. Dus wat dat betreft heel taai. Dat leger gaat niet op Jezus en de verheerlijkte gemeente aan. Waarom niet? Precies. De verheerlijkte gemeente is niet meer te pakken. Wanneer is dat gebleken? Ja, bij de slag bij Harmagedon is dat gebleken. Dus ze zijn, ja, het is wel even 1000 jaar geleden. Maar wat dat betreft weten ze dat nog wel. Dus wat doen ze nu? Ze proberen onder de mensen die in het duizendjaarrijk tot bekering, herstel en bevrijding zijn gekomen, onder hen te verzamelen. Dus onder de gemeente, laten we zo zeggen, op aarde, die nog geen verheerlijk lichaam heeft. Hoe doen ze dat? Nou, bijvoorbeeld door, wat ze tegenwoordig ook doen, een tegenstelling te accentueren. Ja, moet je luisteren, jullie zijn die gemeente op aarde en die anderen die hebben natuurlijk dat verheerlijkte lichaam. En je moet niet denken dat jullie ooit nog zo worden als zij. En zij zijn de meerdere van jullie. En al dat soort apenkool wat je tegenwoordig op beperkte schaal, vaak voorzichtig zijn, ook tegenkomt. Altijd proberen tegenstellingen te scheppen tussen het meerdere en het op dat moment nog het minder is. Maar ook het meerdere zal gaan worden. Nou. Dus, zo proberen ze op die manier te verzamelen. Met hun leugen. En dat is tevens de laatste leugen. Anders dan bij Harmagedon, dat een slag in de lucht is. Ja. Inderdaad, als je kijkt, ja, klopt. Zeker wat betreft de Rijk der Duisternis betreft. Is dit een confrontatie, waar speelt die zich af? Op aarde, prima. En de verheerlijking wordt hen door Satan aangeboden. Van mij kan je het wel krijgen, je hoeft niet te wachten. Hoe vaak is het niet voorgekomen bij ambten, bij bepaalde dingen die gewoon normaal konden ontwikkelen. Ook in onze kring. Dat de duivel het aanbiedt en zegt, ik weet wel een snellere weg om dat te bereiken. Precies. Hij is wat dat betreft niet veranderd. Het is ook de laatste verleiding. En we noemen dat Gog en Magog. En als ik daarbij stilsta op die avond, dan zal ik ook uitgebreid Gog en Magog vanuit Ezechiël behandelen en de parallel trekken naar het boek Openbaring. En daar dan de werkelijkheid uithalen uiteraard. De laatste verleiding. Stel je voor, de gemeente op aarde, de geliefde stad, die beschermd wordt door, waardoor? Door de legerplaats der heiligen. Dat is wel even anders in het Rijk der Duisternis. Want daar is Satan zijn macht en zijn kracht kwijt om een leidsman te zijn. En als daar dat, zeg maar, dat stevig zijn, ja, dat kan niet anders, van de gemeente is, dat licht geven, dan ontstaat er van daaruit verwarring. En wat er altijd ingezet is tegen mensen, tegen anderen, dat gaat nu onderling spelen. Niemand wil zich meer onder de ander stellen. Het hele Rijk der Duisternis gaat er op deze manier aan, in de poel van vuur. Dat is ook Gog en Magog. Het Rijk der Duisternis loopt zichzelf te pletter. Je kan dit dus geen laatste strijd noemen. Ik noem dit meer een laatste confrontatie. Want van strijden is op dat moment geen sprake meer. Ze kunnen alleen maar met leugen werken en niet meer met macht en kracht. En de gemeente heeft de macht en de kracht en de autoriteit onder leiding van Jezus Christus. En die blijft staan en die neemt daarin mee die gemeente op aarde. Die nog niet verheerlijkt is qua lichaam. Goed, dat is Gog en Magog. Nou, wat zal er dan moeten gebeuren, denk je? Wat hier een beetje mee samenhangt. Met punt 11 is dat. Wat het? Ja, prima. De? Precies, de mensen uit het dodenrijk. Ja. Dus, wat krijgen we? De verheerlijkte gemeente trekt zich nu terug. Waar denk je als het dodenrijk bekamd moet worden, als dat opgeheven moet worden? Lijkt wel als het Sesamstraat. Ja, ze trekken zich weer terug. Maar ja, ze hebben er ook geen enkele moeite meer mee, want ze hebben die verheerlijking. Ze trekken zich terug in de geestelijke wereld om onder leiding van Jezus als verheerlijkte Heer het dodenrijk te betreden. En wat gebeurt er? Wat is het gevolg, denk je? De dood moet nu inderdaad alles loslaten. Zijn positie, zijn macht, zijn greep over de doodsmachten. Over zijn hele ordening. Dus kort gezegd, het dodenrijk wordt zodoende ontmanteld, opgeheven. De gemeente van Jezus Christus maakt ondertussen ieder los die snakt naar vrede, naar goedheid, die dorst en hongert naar gerechtigheid. En dat zijn nou de mensen die deel hebben aan de tweede opstanding. Dat zijn al die mensen die geen deel kunnen hebben aan de eerste opstanding. Ze mogen in die tweede opstanding opnieuw levend worden. En we spreken dan over het laatste oordeel. De allerlaatste scheiding. Er worden mensen gescheiden van machten. En er zijn ook mensen die scheiden zich verder af van alles wat op het licht lijkt. Omdat ze eigenlijk al één geworden zijn met de duisternis. Dat is altijd een eigen, volkomen keuze die pas in het allerlaatste van de eindtijd, heb ik je ook gezegd, kan plaatsvinden. Het is het allerlaatste oordeel. Meer valt er niet te oordelen, meer valt er niet te scheiden. Nou, dat hebben ze dan gedaan en dan komen we bij mijn 12e punt. Nou, wat is het 12e punt, als je nu doordenkt? Ze zaten dus nu weer in de hemel, hebben daar het dodenrijk opgeheven. Wat? God al in allen, ja? De doop?
De dood?
Ja? Nee. Ik ben nu bij Openbaring 21. Dus het ziet al aardig op. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de heilige stad, de nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En nou stoer ik even over. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Wat is de zee? Dodenrijk is opgeheven. Ontmanteld. Is er niet meer. Prachtig. Dan krijgen we dus, punt 12, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En waarom daalt dan de gemeente uit de hemel neer op aarde? Allemaal denken, hè? Precies, er is een enorme klus geklaard in de hemel. Moet je je voorstellen dat het hele dodenrijk, alles ervan, opgeheven, weg. Nou, dan komen ze terug op aarde. Nou, wat is er nou nog, wat er ook maar kan heersen? Niets of niemand of niks meer. Zal dat even snel gaan? Op die nieuwe aarde. Die mensen die nog allerlei dingen mogen beërven. Ja? Die zich al toegekeerd hebben, want anders waren ze niet uitgekomen bij het laatste oordeel. He, dus dat is de beste bekering. Ze komen niet uit het laatste oordeel, dan gaan ze prediken van wil je je bekeren. Nee, zo zit het dan niet meer. Ze hebben zich toegekeerd. En ze mogen nu tot herstel komen. Er hebben mensen in het dodenrijk hartstikke vastgezeten, want ze hebben hun hele leven vastgezeten. Maar ze hebben gehongerd, ze hebben naar gesnapt. Ze zijn misschien nooit begrepen, zelfs niet door christenen. Zelfs niet de volle evangelie christenen. En ze zijn daar terechtgekomen op de duur. Maar ergens in hun hart komt dan naar voren wat er in hun hart leefde altijd. En als ze altijd gesnakt hebben naar Heer, oh, ik wil toch zo graag. En ze zijn misschien hier zelfs in eigen kring onbegrepen geweest. Dan zullen ze dan de vrijheid gaan smaken. Dan zal wat gestagneerd is tot volheid kunnen komen. Dat is de laatste fase, broeders en zusters, waarin Jezus Christus als hersteller van bressen en als herbouwer van bolwerken optreedt. Het is dus voor allen die uit het dodenrijk zijn gekomen. En die worden opgenomen in die grote gemeente, waar al heel wat gebeurd was in het duizendjarig rijk. En hier staat geen duizendjarig rijk bij, want ik neem aan dat dan weer in de tijd gedacht, dat dit ook sneller gaat. Omdat er waar zoveel licht is en niks meer van duisternis en dood. Nou jongen, dat is een feest. Dat kan ik je wel vertellen. Een feest niet alleen van herkenning, maar al die levens die ontwikkelen naar totale verheerlijking. Prachtig is dat. Ja? Goed. Dan ben ik aan mijn 13e punt. En dan kom ik inderdaad het huwelijk tussen God en de mensheid. Dat is 13. Dat vinden we niet zozeer meer in Openbaring. Dat is wel gezien door Paulus. God alles in allen. Als alles voltooid is, dan draagt Jezus zijn koningschap aan God over. Dan onderwerpt Jezus zich aan hem, die hem alles onderworpen heeft. Zo dienend is die. Hij gaat nooit met iets aan de haal. Ook niet met zijn eigen bediening. Ondergeschikt aan God, zijn Vader. Hij heeft alles tot volheid gebracht en hij zegt, hier Vader, hier is het. En dan begint een prachtige nieuwe periode. Ik heb er eerder over gesproken, wel eens in een preek, waarbij de vader-zoon relatie verandert in man-vrouw relatie. Nou, dat is een veel hogere fase van gemeenschap hebben met. Die relatie hebben wij nu nog niet. Maar die gaat dan komen, veel meer, veel hoger, veel directer nog weer. Een huwelijk tussen God en de in Jezus Christus verenigde mensheid als vrouw van God. Hierdoor komt dus een nog hogere relatie van mensen met God tot stand. Ten slotte, nog eens even in het kort, dat is ten slotte. We hebben gezien waar we nu als gemeente ons in bevinden en waar we voor staan. De openbaring van de Zoon Gods, en de openbaring van de antichrist. Dat gaat parallel, daar kan je niks aan doen. Je moet niet met vragen komen, waarom komt die antichrist nou? Waarom komt hij nou nog meer duisternis? Daar kunnen wij niks aan doen. Dat is een ander rijk. En daar wil je zoveel mogelijk vanaf. Wij kunnen dat niet tegenhouden, dat gebeurt. Een confrontatie die uiteindelijk uitloopt op de overwinning over de dood in de gemeente. De twee getuigen enzovoort. Vervolgens de wederkomst van Christus, gevolgd door de actie van de antichrist in de slag bij Harmagedon. Dan breekt de periode aan waarin de gemeente als koning met Jezus Christus op aarde heerst. Het duizendjarig rijk. En aan het einde daarvan een overwinning over de dood. Aspecten Gog en Magog. En het laatste, het allerlaatste oordeel. Het laatste oordeel is er heel veel aan het negatieve gedacht. En dat je voor God komt te staan. Maar je hebt hopelijk begrepen dat dat anders werkt. En dat het positieve van mensen die tot herstel gebracht worden, er altijd naar gesnakt hebben, en nu ook binnen de gemeente die weg naar de verheerlijking kunnen gaan, dat dat een prachtig laatste oordeel is. En al dat andere, ja, dat is er toevallig ook vanwege, weten we al. Dan is er vervolgens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het laatste herstel van mensen. En daarna geeft Jezus zijn koningschap over aan God. En daarom, zo kan God dan ook alles in. Alles zijn, anders zou Jezus in de weg staan voor de duidelijkheid. Ja? Zo kan God dan alles in alles zijn. Ik hoop dat jullie de termen herkennen. Dat is belangrijk voor het raamwerk. En dit globale beeld voor jezelf vasthouden. Maak het je eigen. Zie het maar als een vocabulaire, als een grammatica. En naarmate je daarin duikt, gaat het veel meer voor je worden. Ik heb geprobeerd om daar iets van over te brengen. En dat zullen we nog een aantal avonden doen. Want het is echt niet moeilijk als je deze simpele volgorde gewoon vasthoudt. En niet zeggen, oh het is moeilijk, want ik heb 14 punten. Dan ga je ze eens op rij zetten, die staan nu op rij. En die zijn niet anders, niet zeggen punt 12 moet punt 15 zijn. Maar gewoon zo het bekijken. De logica er ook van gaan zien. Logisch, in de geestelijke processen is dat een logisch gevolg van het een en ander. Logisch dat die dood op een gegeven moment, als die hoogste baas is, zijn kerkers opent. Want is die hoogste baas en je denkt, dat leger moet eruit. Dat zijn allemaal hele logische dingen. Als je daar inkruipt en over nadenkt. Houd die simpele volgorde maar vast. En de komende avonden, dan spreek ik over het nieuwe seizoen alweer, gaan we het punt voor punt uitwerken. Verbanden zien. Zaken uitdiepen om zo een beeld te krijgen van alles waar we nu voor staan. En dan zal je merken, hoe dichter we bij een bepaalde situatie zijn gekomen, hoe nauwkeuriger we zien wat er aan de orde is. Dat is toch belangrijk, als je op vakantie gaat. Je zegt, hé, dat herken ik. Want daar ben ik al mee bezig geweest. En is het veel voller en veel mooier, want dan ga je het ook beleven op de goede manier. Nou, ik heb een groot verlangen om met jullie deze dingen niet alleen te bespreken, maar ook naarmate wij verder gaan als gemeente, ze te gaan beleven. Dat is het voor vanavond. Misschien zijn er vragen. Je mag ze altijd weer schriftelijk indienen. Krijg je ook antwoord. Misschien is er nog een onduidelijkheid blijven hangen. Ik heb het niet over uitdiepende vragen van, wil je nog meer over duizendjarig rijk of over de Gog en Magog vertellen, maar ik heb het even over de verbanden en over het raamwerk wat ik neergezet heb in deze twee avonden. Goed, dan hoor ik nog wel als dat wel komt. Ik heb nog iets te vertellen. Ik heb jullie aan het begin heb ik jullie een schema gegeven. En de waarden die dat toen gekocht hebben. Er zijn anderen die hebben dat gekopieerd. Dat was vrij, heb ik ook gezegd. Er zijn er die dat hard bestuderen. Er zijn er die dat niet doen. Dat moet je ook zelf weten. Dat is ook vrij. Althans, zo zal ik het maar brengen. Nou is het bij bladzijde 5, het laatste blad, dat is niet helemaal goed. Daar heb ik een beetje zitten klungelen. Ja, dat kan ik toch gewoon zeggen. Ik heb daarom een nieuw blad gemaakt, een nieuw blad 5. Waar het om gaat is met name onder, hierna volgt nog, wat dus hoort bij de zevende bezuin, maar wat niet hoort bij de zeven schalen der gramschap. Daar gaat het mee om. En daar was ik even toch 1000 jaar rijk vergeten. En er stonden ook een paar dingen niet goed in de peiling. We hebben het nou helemaal in schema, in kaart, in de stellingen staan. Dus jullie kunnen straks aan het einde weer zo'n papiertje afhalen. En dan kan je die laatste eraf doen. En deze goede, we hebben nu daar 6 punten. Vanavond is dat ook behandeld. Kun je erbij houden. En naarmate wij weer door het geheel heen gaan, beginnende bij het zevende zegel en de begintekenen van het zevende zegel, gaan wij dit schema weer volgen, maar dan veel uitgebreider en veel uitputtender, om het zo maar te zeggen. Goed.